Goed, we hebben dus nagedacht met elkaar in de Bijbelstudies over het thema wonderen vandaag. En we hebben de eerste studiedag stilgestaan bij wonderen, tekenen en krachten vandaag. Komen die vandaag de dag voor? En toen hebben we nagedacht van, is er wel iets gewijzigd sinds de handelingen en nu? En toen hebben we geconstateerd vanuit de Bijbel dat er wel degelijk iets gewijzigd is. Ook hebben we nagedacht toen over wat bijvoorbeeld de gave is van wijsheid. Later in de studiedagen stilgestaan bij de doop met de Heilige Geest. Wat is dat nou? En wat leert men daar nou over? En we hebben ook stilgestaan bij wat is nou de vervulling met de Heilige Geest? En de afgelopen keer stonden we stil bij spreken in tongen en genezingen. We hebben steeds gekeken wat men in het algemeen daarover leert en wat de Bijbel daarover zegt. Vandaag wil ik met u nadenken over, maar welk wonder doet God vandaag de dag nou in ons midden? Want we kunnen altijd natuurlijk wel nadenken over wat God allemaal niet doet, maar misschien is het ook goed om eens na te denken en stil te staan wat de Heilige Geest vandaag de dag in ons midden doet en ook in ons persoonlijk leven. En ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Want ik denk dat als u steeds luistert naar deze Bijbelstudies, dat er misschien eens iemand opstaat en dat hij naar mij toekomt en zegt, Moeder van Zuilenkom, u gelooft dus niet dat wonderen, tekenen en krachten vandaag de dag plaats hebben. Ja, maar dat het allemaal vastzit aan het volk Israël. En dat toen Israël voorlopig van het geestelijke toneel is verdwenen, dat al die geestelijke gaven van het toneel ook verdwenen. Ja. U geeft ook een hele andere invulling en uitleg aan die geestesgaven dan gewoonlijk wordt gedaan. Ja. U noemt ze zelfs krachten van de toekomende eeuw, van de toekomende aion. Ja. U verklaart ze ook allemaal in het perspectief van het toen nabij zijn van het koninkrijk der hemelen. Ja. Nou, u gelooft dus blijkbaar helemaal niet in wonderen van vandaag. Waar gelooft u nou eigenlijk wel in, Moeder van Zuilenkom? Nou, dan zou ik antwoorden, nou niet zo snel met zo'n conclusie, want ik geloof wel degelijk in wonderen vandaag. En daar wil ik het met u over hebben. Welk wonder heeft vandaag de dag nou plaats? Welk wonder verricht de Heilige Geest in ons leven, in ons midden? Bij de beantwoording van zo'n vraag denk ik dat je goed moet kijken in de Bijbel over welke tijd we het met elkaar hebben, want Gods werk in de loop der tijden is niet dezelfde. Ook niet wat betreft het werk van Gods geest. God heeft een voornemen, een plan. En dat voert hij uit. En in dat plan zitten er verschillende fasen. En in die verschillende fasen werkt de geest van God anders. Bijvoorbeeld in het Oude Testament. Als je daar in het bijzonder gaat kijken naar het werk van Gods geest, dan zie je bijvoorbeeld dat nadat Israël is verlost uit Egypteland, hij aan een paar Israëlieten de gave gaf, het talent gaf, om de onderdelen van de tabernakel te maken. En je leest daar dat er twee waren die een talent kregen, dat ze prachtig uit één klomp goud in één keer de hele gouden kandelaar met zeven armen, met al zijn pracht en pralia, in één keer konden maken. Of dat ze de ark des verbonds konden maken, en het verzoendeksel, de tafel ter toonbroden, het reukofferaltaar, en noem maar op. Opeens bekrachtigde de Heilige Geest een aantal mensen, een aantal werklieden, dat ze dat konden doen. Prachtig. Ook lees je in het Oude Testament dat de richters bekrachtigd werden met de Heilige Geest, en dat die Heilige Geest hen wijsheid gaf om te richten met wijsheid op te treden onder het volk van Israël en het volk Israël echt te richten. Later lees je weer dat er ook profeten optreden die als dienstknechten van God worden gezonden, die echt het woord van God kunnen bekendmaken. En die kunnen zeggen, zo spreekt de Heer. Dus waar de spreekkanalen zijn van God en Gods geest rusten dan op hen. En zo spraken zij. In feite de woorden gaven ze door die God hen gaf. Toch lees je in het Oude Testament dat de Heilige Geest nooit permanent in al die personen woonde. Hij kwam op hen en bekrachtigde hen. En vaak als hun taak verricht was, bijvoorbeeld die twee werklieden onder het volk van Israël, die de gouden kandelaar bijvoorbeeld maakten. Toen die gouden kandelaar waren gemaakt en al die onderdelen van de tabernakel waren verricht, dan lees je dat de Heilige Geest hen weer verliet. En dat ze die bekwaamheid, dat talent wat ze hadden, dat ze dat vanaf dat moment verloren. En ik denk dat zo'n Alioliab, dat hij dat wel misschien wel erg gevonden heeft. Want hij dacht, nou, het gaat goed. Straks kan ik misschien wel goudsmid, zilversmid zijn onder het volk en er een flinke stuiver voor mezelf nog aan verdienen. Of niet? Maar dat ging er niet op. Hij kreeg die gave, dat talent, voor een tijd lang om al die onderdelen in het bijzonder van de tabernakel te maken. Hij deed dus eigenlijk iets met zijn handen, door de bekrachtiging van Gods geest, wat je eigenlijk van een normaal mens niet zou kunnen verwachten. Zo maakte hij het. Precies gaf God hem in hoe elk blaadje, elke granaatappel enzovoort, in al die kleine finesses, hoe dat allemaal gebouwd moest worden. Want de tabernakel was natuurlijk een model van de hemel. De hemelse tabernakel. Daar was het een afspiegeling van. Een type van. Goed, zo zie je de werkzaamheid van Gods geest in het Oude Testament. Ga je naar het Nieuwe Testament en naar de evangeliën, wat valt dan op? Ten tijde dat de Heer Jezus omwandelde op aarde, ja, dan hoor je maar heel weinig over de Heilige Geest. Je hoort eigenlijk bijna niets over het werk van de Heilige Geest. Je hoort eigenlijk alleen maar de Heer Jezus vertellen dat hij de Heilige Geest aan zijn discipelen beloofde. Dat hij die Heilige Geest zou zenden. Die Heilige Geest zou worden gezonden door de Vader. En ook die Heilige Geest kwam. En als je dan naar Christus hemelvaart daarna gaat kijken, dat die Heilige Geest inderdaad kwam. En hoe die Heilige Geest ook werkte. Werkte onder de apostelen in de periode van de handelingen. Dan is die werkzaamheid opeens zomaar van de Heilige Geest enorm in hun midden. Door allerlei wonderen, krachten en tekenen. De vraag is echter, als wij ons afvragen welk wonder de Heilige Geest vandaag de dag in ons midden verricht, of de Heilige Geest werkt zoals in het Oude Testament, of dat die werkt zoals in de evangelieperiode, of dat die werkt zoals in de handelingenperiode, of dat die heel anders werkt dan al die periodes die daaraan voorafgingen. Ik denk als je een antwoord wilt geven op zo'n vraag, dat je dan in Gods woord zelf moet kijken en moet gaan ontdekken wat de Heilige Geest vandaag de dag in ons leven en in ons midden doet. En in welke Bijbelboeken moet je dan uiteraard direct gaan kijken. Dan moet je in het bijzonder gaan kijken naar die Bijbelboeken die na de handelingen geschreven zijn en die op onze tijd betrekking hebben. Dat is Efeze, dat is Colossense, Filippense, Filemon, Titus en de 2 Timotheusbrieven. Want Gods werk door de tijden heen is niet voortdurend hetzelfde. De openbaring van de Heilige Geest en de werkzaamheid van de Heilige Geest is in het Oude Testament een andere dan in de evangelieperiode. En de openbaring van de Heilige Geest en zijn werkzaamheid in de evangeliën is een andere dan in de handelingen. En de openbaring van de Heilige Geest en zijn werk in de handelingen is een andere dan nu. En als je dat niet onderkent en je focust je vol verlangen alleen maar op die uiterlijke wonderen, tekenen en krachten uit de handelingen, dan loop je de kans dat het rijk der duisternis een en ander voor je gaat imiteren en naapen, waardoor je blind wordt voor wat Gods wonder door de Heilige Geest vandaag de dag is. En dat je persoonlijk daardoor geestelijk niet meer groeit. En dat je daardoor persoonlijk in je leven geen innerlijke rust vindt, geen innerlijke vrede. En dat je nooit tot overwinning komt van persoonlijke zonde. Dat het overwinningsleven eigenlijk nooit je eigen wordt. En dat je nooit weet te genieten van het werkelijk verlost te zijn met de Heer Jezus. En de werkelijke wandel met de Heer Jezus aan zijn zij. En ik zeg dat met nadruk. Waarom? Omdat ik veel getuigenissen heb gelezen. En die heb ik thuis ook in verschillende boeken staan. Van ex-charismatici. En die charismatici, dat waren niet eerst de beste. Dat waren pinkstervoorgangers. Dat waren predikanten in pinkstergemeenten. Dat waren evangelisten. Dat waren gebedsgenezers. Die vooraan stonden. Die de prediking hadden. En die zelf van zichzelf getuigden van. En ik deed allerlei wonderen, krachten en noem maar op. Maar in mijn persoonlijk leven bleef het zonde leven aanwezig. En ik had geen overwinning. Het werd in mijn eigen leven alleen maar slechter. En zelf constateren ze dat zij bij de neus genomen zijn door de tegenstander. En dat ze zand in hun ogen jarenlang zijn gestrooid. Dat ze dachten dat dit de werkzaamheid was van Gods geest, terwijl dat de werkzaamheid van Gods geest niet was. En dat ze hun ogen daardoor gesloten hadden voor het werkelijke werk wat God in ons midden en heel persoonlijk in ons leven doet. Nou, welk wonder verricht God de Heilige Geest nou in ons leven? Nou, laten we dat maar van gelezen in die brieven die in het bijzonder over deze tijd gaan. En dan gaan we naar Efeze. Allereerst naar Efeze. En dan lees ik uit vers 1, uit hoofdstuk 1, vanaf vers 11. Efeze 1, vers 11. In wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Het is de eerste maal dat je het woord geest tegenkomt in die brieven die Paulus schreef over de tijd van vandaag. En we hebben hier in Efeze 1 vanaf vers 3 tot en met vers 14 het drievoudige werk dat God vandaag doet in ons midden. En aan het eind staat hier een enorm wonder wat er in ons leven plaatsvindt. Bij dit gedeelte van Efeze 1, daar hebben wij al eens een keer uitgebreid bij stilgestaan. En daardoor ga ik er nu snel overheen. Allereerst vind je in vers 3 tot en met vers 6 de wil van de Vader. En bij de wil van de Vader worden we worden wij bepaald bij 1 tijd, 2 plaats en 3 positie. Tijd, plaats en positie. Voor ons als gemeente, vandaag de dag, voor ons heel persoonlijk. Tijd. In hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Voor Genesis 1 vers 2. Dat is de tijd. De plaats. Gezet en gezegend waar? In de hemelse gewesten. Positie. Als zonen van hem aangenomen. Letterlijk geadopteerd. Tijd, plaats en positie. Dat alles is vastgesteld. Door God de Vader. Dat alles is geschied. Dat heeft hij zich voorgenomen. Dat is de wil van de Vader. Tot lof zijner heerlijkheid. En we hebben al gezien dat steeds die gedeeltes eindigen met die zinsneden. En ook dit gedeelte van vers 3 tot en met vers 6. Want ik lees in vers 6, zo eindigt het ook. Naar het welbehagen van zijn wil, vaders wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Het is tot lof van zijn heerlijkheid, dat hij zo genadig wil zijn. Daarna krijg je het werk van de Zoon. Vanaf vers 7 tot en met vers 12. En het werk van de Zoon, die zorgt ervoor dat de wil van de Vader kan worden gerealiseerd. En heeft de Zoon het gerealiseerd? Ja, de Zoon heeft het volbracht. Dat zei hij ook aan het kruis. Het is volbracht. En bij het werk van de Zoon worden wij ook weer met 3 dingen bepaald. Worden bepaald bij 1 verlossing, 2 hoofd en 3 erfenis. Allereerst verlossing. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Verder hoofd. Om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is, onder 1 hoofd, daar heb je dat hoofd, onder 1 hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Erfenis. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren. Zo zie je ook hier. Verlossing. Hoofd. Erfenis. Dat alles is volbracht. Dat alles is geschied. Dat is het werk van de Zoon. En dat werk van de Zoon is ook tot lof zijner heerlijkheid. Want zo eindigt het ook in vers 12. Opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Je ziet hier dus in Efeze 1 aan de ene kant de wil van de Vader. Aan de andere kant het werk van de Zoon. De Vader nam het zich voor. Krachtens het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil, zegt Paulus. En de Zoon heeft het mogelijk gemaakt dat de wil van de Vader kon worden gerealiseerd. De Zoon heeft de basis gelegd, het fundament gelegd. Hoe? De verlossing heeft hij teweeggebracht. En de Zoon, die gaat ook vaders wil volledig uitvoeren. Hij heeft niet alleen bewerkstelligd de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, maar hij zal straks ook zijn het hoofd. Straks zal hij het hoofd zijn in de bedeling, niet in de ter voorbereiding van, in de grondtekst staat in de bedeling van de volheid der tijden, en die komt straks. Als hij wederkomt, dan zal hij hoofd zijn om al wat in de hemelen is en al wat op de aarde is, onder 1 hoofd samen te vatten. Hij wordt het hoofd van alles en van iedereen. Hij gaat heersen. En dat gaat de zoon straks allemaal doen als hij wederkomt. Maar nu, wat doet de zoon nu? Nu zit de zoon. Waar zit de zoon? In de hemelse gewesten. Aan Gods rechterhand. En wat vindt nu, heden ten dagen, plaats? Het werk en het getuigenis van de Heilige Geest. En dat bij dat werk van de Heilige Geest worden bepaald in dat laatste stukje van Efeze 1 hier. En ook weer worden we bepaald bij drie dingen. We worden dan bepaald bij verkondiging, verzegeling en onderpand. 1. Verkondiging. Dat is de verkondiging van het woord der waarheid. Nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord. 2. Verzegeling. De verzegeling met de Heilige Geest der belofte. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. En 3. Onderpand. Het onderpand van onze erfenis. Die een onderpand is van onze erfenis tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft. Verkondiging, verzegeling, onderpand. Dat is het werk van Gods geest vandaag in ons midden. Dat is het werk van Gods geest vandaag in uw leven, in mijn leven. En ook dat werk van Gods geest is tot lof zijner heerlijkheid. Want zo eindigt vers 14, kijk maar, dat het is tot lof zijner heerlijkheid. Ja, die verkondiging van het woord der waarheid is de verkondiging echt van het woord der waarheid. En wat moet je volgens Paulus met het woord der waarheid altijd doen? Dat woord der waarheid, dat moet je recht snijden. Dat moet je recht verkondigen. Er is vandaag de dag heel veel verkondiging. Waarbij dat woord, dat evangeliewoord, niet recht wordt gesneden. Waardoor dat woord niet meer een woord der waarheid is. De waarheid voor vandaag, wat houdt dat in? Dat is het bekendmaken van wat? Het bekendmaken van de wil van de Vader en het werk van de Zoon. En er is heel veel evangelieverkondiging die dat dus niet bekendmaakt. En de Heilige Geest staat alleen maar achter een verkondiging waarbij dat wordt bekendgemaakt. Tijd, plaats, positie, de wil van de Vader. En verder ten aanzien van het werk van de Zoon, de verlossing die de Zoon bewerkstelligt, dat hij nu hoofd is en straks ook hoofd zal zijn. En verder dat hij ook erfenis, dat hij ook zorgt dat hij de erfgenaam is. De erfgenaam is van deze schepping en dat wij met hem mede-erfgenaam zijn. Als mensen echt die prediking horen van het woord der waarheid en ze gaan dat aanvaarden en ze aanvaarden ook het middelpunt daarin, het werk van de Zoon die mogelijk maakt dat Gods plan kan worden uitgevoerd, dat Gods wil kan worden gerealiseerd, namelijk de verlossing die daar is door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen. En zij dat woord der waarheid, dat evangelie van hun behoud, die blijde boodschap, als ze die geloven, dan vindt daar dat enorme wonder in hun leven plaats, de verzegeling met de Heilige Geest der belofte. En als ze dus aan mij vragen, welk wonder vindt er heden ten dagen plaats door de Heilige Geest, dan zeg ik, de verzegeling. De verzegeling die hij verricht, de verzegeling met de Heilige Geest der belofte. Wanneer verricht de Heilige Geest dat wonder in mijn leven? Nou, staat erbij. Lees maar vers 13. Staat erbij. Toen ik gelovig werd. Toen ik gelovig werd. Toen ben ik verzegeld met de Heilige Geest der Belofte. En er staat nog eens onderstreept dat het ook gij is. Want er staat in vers 13, in hem zijt ook gij. Misschien denkt iemand onder ons, nou, is dat wel in mijn leven geschied? Nou, Gods woord houdt daar rekening mee om ons extra te overtuigen dat het ook voor onszelf is, voor mijzelf is. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld. Ik ben ook verzegeld. U bent ook verzegeld. We zijn allemaal verzegeld. Dat is het werk van Gods Heilige Geest geweest. Met de Heilige Geest der Belofte die een onderpand is van onze erfenis. Ja, wat vond nu exact plaats dan, toen ik gelovig werd? Nou, de Heilige Geest die verzegelde mij. Gods Geest drukte zijn zegel op mij. Waarom? Bent u wel eens bij de notaris geweest? Denk het wel. Heeft u wel eens een testament opgemaakt? Waarschijnlijk wel. Weet je ook hoe in vroegere tijden dat geschiedde? Met een testament. Als een testament werd opgesteld, dan werd altijd, als dat testament helemaal beschreven was en het testament klaar was, dan werd dat verzegeld. En dan zag je dat dat gedaan werd, dat die notaris die maakte dan was, dat maakte hij zacht, meestal rode was, dat liet hij lopen precies waar het testament sloot. En dan drukte hij daar een zegel in. En dat werd dan keihard, want die drogen, dat werd dan hard. Met het gevolg, je kon het testament ook niet meer openmaken. Dat kon niet, dan moest je het zegel moest je dan verbreken. En zo heeft Gods Geest is bij mij gekomen. Op het moment toen ik gelovig werd. En er is een testament opgemaakt. En ik moet u zeggen, ik ben daar pas veel later in mijn leven achtergekomen. Doordat ik Gods woord ging lezen en erachter kwam dat ik verzegeld ben op die manier. En dat er dus een testament is opgemaakt en dat ik in Gods testament sta. En ik ben bang dat heel veel Pinksterbroeders, hoewel ik ze van harte lief heb, dat ze dat niet weten. Omdat vaak men zo met uiterlijke dingen bezig is. En heel eerlijk gezegd wat ik in mijn leven bemerkt heb. Dat ze zo weinig afweten inhoudelijk van Gods woord. En inhoudelijk afweten van wat God de Heilige Geest momenteel in deze dag in ons midden en in ons persoonlijk leven doet. En heel die zegen dat je mag weten dat er een testament is opgesteld en dat God zijn zegel op je hebt gedrukt en dat je in Gods testament staat, dat is een zegen, een geestelijke zegen, die gaat aan hen voorbij. En daar word je zo gelukkig van. Want je mag één ding weten. In de Nederlandse wet is het zo dat als u een testament opmaakt, en u denkt er later toch een beetje anders over, want die persoon die in uw testament geschreven staat, ja, die bevalt u later toch niet zo precies. Dan gaat u weer naar de notaris toe en dan zeg je, ik wil mijn testament veranderen. Ja, dat kan tegenwoordig. Maar dat kan, in de Romeinse tijd kon dat niet. Als je één keer je testament had opgemaakt, dan kon je wel naar de notaris gaan, dat was in die tijd dan de rechter, want de rechter maakte in de rechterlijke macht maakte in die tijd de notariële akte op. En dan kon je zeggen, ja, ik wil mijn testament veranderen. Maar wat zei de rechter dan? Ja, ho, dan had je maar beter moeten nadenken. En ik ben daar zo dankbaar voor. Dat Gods Geest niet kan zeggen over mijn leven. Als ik over mijn eigen leven kijk. En ik weet dan dat ik ingeschreven sta in Gods testament. Dat het dan niet zo is dat als ik daden doe die eigenlijk mis in mijn leven zijn. Wat eigenlijk in geestelijke zin misdaden zijn, ook al zijn ze misschien in het geniep en in het geheim in mijn persoonlijk leven geschied, dat Gods geest niet voorbij komt en zegt, en nou word je geschrapt. Nee, dat testament is verzegeld. Gods zegel drukt gelukkig op ons. En wat hij beloofd heeft, zal hij ook aan ons doen. Hij veranderde het testament gelukkig niet meer. Het is niet afhankelijk van hoe ik mij wel of hoe ik mij niet gedraag. En Gods zegel is op mij. Ik ben zijn eigendom. En wat ga je van dat zegel dan als ware ervaren in je persoonlijk leven? Nadat je met al je fouten, met al je struikelingen. En wij struiken in velen hoor. Niemand uitgezonderd hier in ons midden. Laten we ons nooit groter houden dan we zijn. Wij struikelen allemaal op zijn tijd. Ook ik. En we kennen onszelf als we ons zetten in Gods aangezicht. Dan kijkt God dwars door ons heen. En dan worden we heel stil en dan kennen we onze fouten. Maar we mogen één ding weten. Dat ondanks dat God onze fouten kent. Dat God zijn zegel op ons heeft gedrukt. Wij zijn zijn eigendom. En dan mag je ervaren dat Gods hand over je leven is. En ik voel mij in mijn hele leven stond net een klein kind die buiten mag spelen. En weet u wat ik vaak ervaar in mijn leven? Dat ik vastzit aan een heel lang touw. Dat doe je wel eens met kinderen hè, die net kunnen lopen. Die zitten aan een touw en die kunnen overal heen lopen. Die vinden alles interessant. En toch is daar Gods hand in mijn leven. En af en toe dan trekt God weer aan het touw. En dan roept me weer bij hem terug. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Ik ga soms links en ik ga soms rechts. Maar Gods hand is er over mijn leven. En vaak als je over je leven dan terugblikt. En je kijkt over de jaren die achter je liggen. Hoe op het in het geestelijke je ook bent gegroeid. Dan zie je daar duidelijk Gods hand in is. In je leven, hoe die werkt, hoe Gods geest met je bezig is, hoe die je opvoedt, hoe die je leidt. En hoe je van heerlijkheid wordt geleid tot heerlijkheid. En als je dan erover gaat nadenken, dan zeg je, ondanks al mijn struikelingen, is daar gelukkig Gods hand. Hij heeft zijn zegel op mij gedrukt. Ik ben zijn eigendom. En hij behoedt mij. Hij kan mij voor struikelen behoeden. En hij waarschuwt mij ook. Hij gaat als een vader, zorgt hij voor me. Ik ben zijn eigendom. Ik ben zijn zoon. Want dat geschiedde. Op het moment toen wij gelovig werden. Toen is ook u. Ook ik. Toen ik gelovig werd. En Christus aanvaarde. Doordat ik oog kreeg voor de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonde. Wat vond plaats? De Heilige Geest kwam in mijn leven heel persoonlijk langs. En in zijn hand had hij Gods testament. En hij schreef mij in. Nijs van Zuilenkom. En hij schreef mij in, hij schreef u in. En hij stond bij, geadopteerd door God, als Gods zoon, door het werk van Christus. Erfgenaam van God, mede-erfgenaam van Jezus Christus. Dat staat in het testament. En de Heilige Geest drukte toen dat zegel op mijn leven. En hij verzegelde het. En er kan niemand aankomen, zelfs de duivel niet. Want Gods geest waakt over ons. En hij gaf mij ook wat mee. Ook een zegen. Ook een wonder in je leven. Wat gaf hij mee? Hij gaf een onderpand mee. Een onderpand alreeds van mijn erfenis. Aan de ene kant is dat een voorproefje van wat nog komen gaat. En aan de andere kant is dat ook een voorzorgsmaatregel. Om ervoor te zorgen dat ik niet alleen behouden ben, maar dat ik ook behouden blijf. Hij gaf mij namelijk een nieuwe geest. Hij gaf mij de Heilige Geest der belofte. Letterlijk staat er, hij gaf mij, hij verzegelde mij met de Geest der belofte, de Heilige. Zo staat het in het Grieks. De geest van de belofte, de heilige. De geest der belofte, de heilige. Ik snap wel dat ze dat niet zo hebben vertaald. Dat ze ervan hebben gemaakt de heilige geest der belofte. Maar er staat de geest der belofte, de heilige. En ik heb dus een geest gekregen. De geest der belofte. De geest van het zoonschap. De geest van de belofte die uitziet op welke belofte. De belofte dat ik Gods zoon ben, dat ik geadopteerd ben, dat ik zijn eigendom ben. En dat hij als een vader voor me zorgt. En dat ik klaar word gestoond om erfgenaam te zijn. Erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Jezus Christus. En dat ik straks betrokken ben in dat werk wat Gods zoon gaat doen. Om als hoofd op te treden, om alles wat in de hemel en op aarde is, samen te vatten onder Jezus Christus. Daar mag ik deel van uitmaken. Vaak wordt door de uitleggers de link gemaakt naar Johannes 14, waar de Heere Jezus, dat weet u misschien wel aan de discipelen, de Heilige Geest beloofde, de trooster, die komen zou. En daar was natuurlijk de Heilige Geest de beloofde. En die kwam ook op de Pinksterdag. En vaak leggen dan de uitleggers de link terug en zeggen ze, ja, die Heilige Geest der belofte, dat is hetgeen wat de Heere Jezus heeft beloofd aan zijn discipelen in Johannes 14. Dat de trooster zou komen. Maar hier ziet de belofte helemaal niet terug op een gebeurtenis in het verleden. Een gebeurtenis die trouwens al vervuld geworden is, want de Heilige Geest die is gekomen op de Pinksterdag. En het is dus eigenlijk nu helemaal geen belofte meer. Maar deze belofte, die zit niet te kijken naar een gebeurtenis in het verleden. Die zit te kijken naar een gebeurtenis wat nog moet plaatsvinden. Een gebeurtenis in de toekomst. Het staat er ook bij in vers 13. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest der belofte. En wat is die Heilige Geest der belofte voor iets? Nou, die een onderpand is van onze erfenis. Het ziet uit waarop? Het ziet uit op de erfenis. Het is de belofte die ons gedaan is dat wij zullen erven. Dat wij als zoon zijn geadopteerd, als zoon van hem te zijn aangenomen. Zoals Efeze 1 hier zegt in vers 5. Het is een nieuwe geest die ons geschonken is. Waarmee we alreeds gezegend zijn. En waarmee we ook onze geestelijke zegeningen in Christus, in die hemelse gewesten waar we met Christus zijn gezet, kunnen gaan tellen. Zoals Johan de Heerlied ook zegt, tel uw zegeningen. Nou, met die nieuwe geest, ik kan niet met mijn eigen geest geestelijke zegeningen gaan tellen in de hemelse gewesten in Christus. Maar met die nieuwe geest, die geest der belofte, kan ik die zegeningen van die erfenis, kan ik gaan tellen. Het is de geest van het zoonschap. En die geest van het zoonschap, wat roept die? Die roept Abba, Vader. En tot wanneer is die nieuwe geest, die nieuwe geest van ons denken, ons gegeven? Tot wanneer is die ons gegeven? Nou staat erbij, vers 14, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft. Dus vanaf de dag toen ik gelovig werd, tot de dag der verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft. En wie is dat volk? Nou, dat zijn wij allemaal. Wij zijn zijn volk. Wij zijn zijn gemeente, wij zijn de losgekochte, de betaalde. Ben ik verzegeld, zijn wij verzegeld met de Heilige Geest der belofte. En dat is een enorm wonder. Heel die periode, vanaf het moment dat ik gelovig werd, tot die dag der verlossing, ben en blijf ik verzegeld. Ook Efeze 4, vers 30, zegt ons hetzelfde. Efeze 4, vers 30, er staat, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Eigenlijk weer hetzelfde, die verzegeling vind je hier. We zijn door de Heilige Geest Gods verzegeld, en tot wanneer zijn we verzegeld? Tegen de dag der verlossing. Diezelfde dag der verlossing, die lees ik ook in Efeze 1 vers 14. Daar ben ik tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft. Daar lees ik ook over diezelfde dag. Een geweldig heilsfeit is dat. En er staat hier dan bij in Efeze 4 vers 30. En bedroef de Heilige Geest Gods niet. Ja. We kunnen de Heilige Geest, ja, kunnen we bedroeven. Hoe kunnen we die bedroeven? Nou, door eigenlijk niet verder in ons leven, nadat wij verzegeld geworden zijn op die dag dat we gelovig werden, ja, door eigenlijk ons niet verder te laten leiden door Gods Geest. En ons met andere dingen bezig te houden. Door weer met onze eigen geest voorwaarts te gaan. En wat geschiet er dan? Ja, dan krijg je vers 29. Geen niedelijk woord komen uit uw mond. Maar als gij een goed woord hebt tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. En dan krijg je vers 31. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Ja. Ja, we kunnen de Heilige Geest bedroeven als we blijven wandelen zoals wij waren voor de tijd toen wij gelovig werden. Voor de tijd dat wij verzegeld werden. En dat we helemaal geen weet ervan hebben wat er eigenlijk in ons leven is geschied. En dat Gods Geest ons eenvoudig zichzelf aan ons niet kan openbaren door het woord wat er aan ons is geschied. Het is geweldig dat de Heilige Geest ons verzegeld heeft. En dat God mij dus zijn geest heeft gegeven. En dat die nieuwe geest in mij woont. En dat hij die nieuwe geest nooit meer wegneemt. Het is niet alleen een belofte die hij gegeven heeft. Nee, hij heeft een geest. Een heilige geest der belofte gegeven. En ik hoef ook niet meer te pleiten. Dat is een heel groot verschil. Zoals bijvoorbeeld een David pleitte. En David ook vreesde in Psalm 51 vers 13, waar David vraagt aan God, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Nee, ik ben verzegeld met die heilige geest der belofte, tot de dag der verlossing, tot die opstandingsdag, dat ik verlost word. Verlost ook wordt van dit vernederde lichaam en ik veranderen zal en een lichaam zal krijgen gelijk aan zijn verheerlijk lichaam en ik en u, dat we samen onze heiland mogen zien en dat alles wat hij mij en u beloofd heeft ons zal schenken. Maar we kunnen natuurlijk die Heilige Geest bedroeven en we bedroeven hem. Als wij die geest die voortdurend bij mij is en voortdurend in ons werkt en aan ons werkt, als wij dat werk wat hij aan ons wil verrichten, als wij dat verhinderen door niet veranderd te worden in ons denken, dat die nieuwe geest die ons is geschonken, we die nieuwe geest eenvoudig buiten beschouwing laten. Maar ik hoef er nooit bang voor te wezen. Dat God zijn geest van mij zal wegnemen. En om mij te garanderen dat al die beloften, dat al die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus verwezenlijkt zullen worden, heeft God ons verzegeld met zijn geest. En die geest die is in mij en die geest is bij mij. Maar met die geest waarmee ik verzegeld ben, ja, daar moet wat mee gebeuren. Namelijk, die moet in mij gaan werken. En dat openbaart Efeze 1 vers 17 aan mij. Dat is de tweede keer in de Efezebrief dat je het woord geest tegenkomt. Namelijk in Efeze 1 vers 17. Waar staat: opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring aan hem, om hem recht te kennen. Let erop, het gaat hier over God de Vader. En u zult wel zien, continu, als je over de geest leest, lees je ook over de Vader. Continu lees je de wil van de Vader. En dat de Heilige Geest ons die wil openbaart. Hier lees je ook dat de geest wordt ingeschakeld om de Vader der heerlijkheid, de God van onze Heere Jezus Christus, recht te leren kennen. De Vader te leren kennen. Die geest, die nieuwe geest, die moet dus niet in mij latent aanwezig blijven. Maar die moet in mij gaan werken. Die moet mij openbaren. Wat openbaren? De dingen des Vaders. Die geest moet mij wijs gaan maken. Die geest moet ervoor gaan zorgen dat ik God beter leer kennen dan ik hem ken. Het leven in deze maatschappij, het leven in deze wereld, die is erop gericht dat wij door allerlei opleidingen die we lopen, en dat begint al vanaf de basisschool. Je bent amper geboren, je bent tegenwoordig amper dat je lopen kan, of je wordt eigenlijk al naar school gestuurd. Het begint dan bij de crèche, en na de crèche ga je al weet ik hoe jong naar de basisschool, en ja, dan ga je gelijk, word je klaargestoomd, je wordt opgeleid. Je moet kennis gaan verwerven, in allerlei wetenschap. Je moet kennis gaan verwerken. Gaan verwerven in de geschiedenis van deze wereld. De geschiedenis van deze, van de mens. En je moet gaan opmerken wat de mens allemaal kan. In kunst en in wetenschap. En noem maar op. En dan moet je je in gaan bekwamen. Nou, gelijk zo. Zodra je gelovig wordt, heeft de Heilige Geest Gods een geweldige opdracht om één ding in ons leven te doen. Namelijk, door ons een geest van openbaring en van wijsheid te schenken. Ervoor te zorgen dat wij God beter leren kennen. Daar is de Heilige Geest op gericht. En dan moet je je realiseren. Dat van het moment dat je gelovig geworden bent. Dat Gods geest in je leven er alles voor doet. Dat je als het ware op een leerschool komt. En dat je je verdiept in Gods woord. Opdat je in je persoonlijk leven God beter zal leren kennen. Door een geest van openbaring. Door een geest van wijsheid. En let er dan wel op dat hier voor het woord kennen niet het woord gnosis staat, kennis. Maar het woord epignosis, wat betekent volle kennis. Het is niet zomaar kennen, maar het is ten volle kennen. Recht kennen, zoals het hier is vertaald. En houd er ook rekening mee, het is een gebed hier. Paulus bidt hier. Hij bidt hier voor de Efeziërs. Hij bidt hier voor ons. En dat gebed is nodig. Dat gebed hebben we blijkbaar dus allemaal nodig. Dat wij door een geest van wijsheid en een geest van openbaring, de hemelse Vader, de Vader heerlijkheid, voller, dieper zullen leren kennen. Zodat wij hem meer en meer in onze dagelijkse wandel zullen betrekken. Ja, zelfs in alle dingen des levens. Ja, in de praktijk van ons leven gaat dat niet zo gemakkelijk. Dat is de derde maal dat wij geest, pneuma, tegenkomen in Efeze. Waarom is dat niet zo gemakkelijk? Dat wij zomaar de Vader beter leren kennen door een geest van openbaring en van wijsheid. Nou, dat kom je tegen, die derde maal dat pneuma voorkomt in Efeze, namelijk in Efeze 2 vanaf vers 1. Efeze 2 vanaf vers 1. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, daar heb je het woord geest, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachte. En wij waren van nature evenzeer als de overigen, kinderen des toorns, letterlijk objecten van toorn. Ja, die nieuwe geest die ons is geschonken en die ons vaders wil weer openbaren, die ons wijs willen maken, die ons als ware net als Christus bezig willen doen zijn met de dingen des vaders. U kent het verhaal wel van die 12-jarige Jezus, die opeens zoek was en dat zijn ouders, Jozef en Maria, zijn aardse ouders hem gingen zoeken. En waar vonden ze hem? In de tempel. En toen ze aan hem vroegen, ja, waar ben je nou helemaal mee bezig? Toen gaf hij als antwoord dat hij bezig was en inging in de dingen des vaders. En zo is ook Gods geest als ware. Vanaf het moment, ook al ben je nog zo jong, en je leert hier Jezus kennen, dan als ware is er een drang in je leven om bezig te zijn met de dingen des vaders. Maar het gaat niet zo makkelijk. Waarom? Omdat ondanks die nieuwe geest die ons is gegeven en die ons dringt, die geest, die nieuwe geest staat haaks op de geest die wij van nature hebben. En die geest die wij van nature hebben, dat is de geest van ongehoorzaamheid, staat hier. De geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. En dan zegt Paulus hier in het gedeelte dat we lazen, dat wij allemaal, niemand uitgezonderd, dat wij allemaal die geest kennen, want wij hebben daar allemaal vroeger in verkeerd, zegt Paulus. En waar is die ongehoorzame geest van mij mee bezig? Met de begeerten van het vlees. En hoe uitzicht dat bij de mens? Nou, heel gewoon. Dat is dat je van nature handelt naar de wil van het vlees en naar de wil van de gedachte. En als je als christen voorwaarts gaat, dan moet je oppassen dat je niet zo bezig blijft. Bezig blijft met de ziel, met het vlees en alles wat zielig is. En dat je daar alleen maar door laat drijven, door wat voor ogen is. En dat je niet verder kijkt geestelijk dan je neus lang is. En dat je alleen maar met het aardse bezig bent en niet met het hemelse bezig bent. Terwijl Gods geest, juist die nieuwe geest in je, als ware je aanmoedigt om niet met hetgeen bezig te zijn wat voor ogen is, maar juist bezig te zijn wat erachter ligt, met het geestelijke, met het hemelse, in plaats van met het aardse. En dat je tijd moet inruimen in je leven om de binnenkamer in te gaan, om tot de Vader te gaan en met de dingen des Vaders bezig te zijn, met Gods woord bezig te zijn, om dat te overdenken. Zodat je gemeenschap gaat oefenen met die God. Zodat je God beter leert kennen door een geest van wijsheid, door een geest van openbaring, die hij geeft als je Gods woord tot je neemt. Ja, waar mondt dat in uit? Ook bij christenen, als we bij die geest en ongehoorzaamheid blijven en we dus die begeerten van het vlees daarbij blijven en dat we alleen maar handelende zijn naar de wil van het vlees en van de gedachten. Ja, dan krijg je, en dan slaan we maar één pagina terug, dan krijg je Galaten, waar dat vlees en de werken van het vlees aan ons worden geopenbaard. Dan lees je in Galaten 5 vers 19, lees maar mee. Galaten 5 vers 19. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij. Onreinheid. Losbandigheid. Afgoderij. Toverij. Veten. Twist. Afgunst. Dat is een jaloezie. Enzovoort. Enzovoort. En als je niet oppast, dan blijft dat in je leven. Al dit soort dingen. Al dit soort dingen. En bij de een blijft misschien dit meer haken. En bij de ander is een zondige leven meer dat meer haken. Maar ja, dan hebben we daar last van. Want, en dat is ook ja, wat je leest in zoveel getuigenissen van die ex-charismatici. Ja, dan konden ze wel andere mensen genezen. En dan konden ze wel over medianieke gaven beschikken. Dat zelfs andere mensen, als ze die aanraakten aan hun voorhoofd, gewoon achterover vielen. En dat andere mensen klaar stonden om ze op te vangen. Maar dat ze zelf in hun, eigenlijk moesten bekennen dat er in hunzelf, in hun eigen persoonlijk leven, niets veranderde. En dan lees je bij de een, ja, hoerij. En bij de ander, onreinheid. En bij weer de ander, afgunst, twist, partijschappen, brasserijen, dronkenschap. Sommigen waren verslaafd, lees je dan, aan de alcohol. En ze kwamen er niet vanaf. De een had dit en de ander had dat. Ja, dat krijg je. Ja, dan komt God niet tot zijn doel in ons leven. En we moeten ons realiseren dat vanaf het moment dat wij gelovigen geworden zijn en onze nieuwe geest is geschonken, dat die geest zich wil uitstrekken naar hele andere dingen. Niet naar uiterlijke dingen, niet naar aardse dingen, maar naar hemelse dingen. En als ik mij door het rijk der duisternis als het ware laat beduvelen, en de duvel is in het spel, hè? En ik laat me beduvelen, maar laten we wel wezen, de duivel die kan zo goed nabootsen, die kan zo goed imiteren, die kan God zo goed naaven. Ik lees ook, dat als die antichrist komt en onder Israël optreedt en zegt, ik ben de Christus, wat doet hij dan? Dan verricht hij wonderen, tekenen en krachten. Identiek. Je ziet geen verschil. Ook de duivel die kan zo mooi dat nabootsen. Die kan ons zo goed bij de neus nemen. Dat het net echt lijkt. Waardoor je alleen maar bezig bent met wat zogenaamd Gods geest uiterlijk doet. Terwijl je geen oog ervoor hebt wat Gods geest eigenlijk innerlijk in je doet. Dat je verzegeld bent met Gods geest. En dat je niet naar buiten moet gaan, maar dat je iets waar in je binnenkamer moet gaan. En dat je daar niet met het aardse bezig moet zijn, met het aardse zegeningen, maar dat je met hemelse zegeningen bezig moet zijn. En dat je daaruit mag gaan leven. Ja. Dan mag je ingaan. Omdat die geest in je zich uitstrekt tot de Vader. Dan mag je bezig zijn. Niet met de dingen van deze wereld. Niet met de dingen van het vlees. Maar dan mag je bezig zijn met de dingen des Vaders. En ik moet ook zeggen, dat is een groot wonder in mijn eigen leven. Dat is ook een groot wonder, denk ik, in uw leven. Want als je werkelijk ingaat tot de Vader, en je gaat in de binnenkamer in gemeenschap met God, ja, dat is iets wonderbaarlijks. Dan kan je wel jubelen. Dan kom je daar blij vandaan. Als je bij die Vader bent geweest. Want dan gaat God zich aan je bekendmaken. En natuurlijk, een spreker, weet ik, die kan, die heb ook de opdracht voor te gaan. En ik geloof ook dat ik de opdracht ook van God gekregen heb om voor te gaan. Maar ik weet wel één ding. Ik kan het u wel zeggen, maar wat moet u altijd doen? U moet daar persoonlijk mee voor Gods aangezicht, als ware het met hem bespreken. En een zegen die u misschien opeens opvalt uit het woord van God, en dat je door de prediking daar dan oog voor krijgt, wat moet je daar dan mee doen? Ja, dat moet iets van jezelf worden. Hoe doe je dat? Door die binnenkamer in te gaan. Het met de Heere Jezus Christus te bespreken. En dan opeens is het je eigendom geworden. Dan opeens is het van jou. Dan is het niet meer van een ander. Nee, het is persoonlijk iets van jou wat God je geeft. En dat is een wonder wat plaatsvindt. En dat doet Gods geest. De geest van openbaring. De geest van wijsheid. Dat opeens je de schellen van de ogen vallen. En opeens is alles glashelder voor je ogen. Van hoe Gods plan is. Hoe Gods zegeningen zijn. Opeens kan je eruit gaan leven. Opeens krijg je het gestalte voor je. Opeens is dat woord van God voor je ontsloten. Opeens wordt het een schatkamer. En het schittert aan alle kanten. En dat maken we allemaal mee. Als je de binnenkamer ingaat, net als de 12-jarige Jezus, en je gaat bezig zijn met die dingen des vaders. Hoe kunnen we bezig zijn met de dingen des vaders? Nou, dat is de vierde maal dat pneuma voorkomt in Efeze. Dat lezen we ook in Efeze 2, namelijk in vers 17. Efeze 2, vers 17. En bij zijn komst, dat is de komst van Christus, en bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u, die verafwaart, en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest, daar heb je het woord geest, het pneuma. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Wij hebben toegang tot de Vader. Hoe hebben we toegang tot de Vader? Nou, door gebed. En in deze tijd, toen de Efezebrief werd geschreven, schrijft Paulus in het bijzonder erover. Hij zegt hier, zowel Joden als heidenen, zij die veraf waren en zij die dichtbij waren, jullie hebben allebei door het gebed de toegang tot de Vader. En hoe wordt die verleend, staat daar? Nou, die wordt ons verleend, staat er, door hem. Want door hem hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. In één zin, Vader, Zoon en Heilige Geest. Net zoals in Efeze 1. Want door hem, door Christus, hebben wij beide in één geest, de Heilige Geest, de toegang tot de Vader. En ons gebed gaat door Christus tot de Vader. En dat geschiet in één geest. De Heilige Geest die ons verzegeld heeft met zijn geest, die in ons woont met zijn geest, die speelt dus een cruciale rol zodra wij bidden. Zodra wij in de binnenkamer toegang nemen tot God. Als wij ons uitstrekken tot de Vader, als we bezig zijn met de dingen des Vaders, als wij gebruik dus maken van dat geweldig privilege wat je hebt, om je te stellen voor Gods troon der genade. En direct zie je dat er iets geschiet, dat de Heilige Geest, zodra een kind van God, een zoon van God, een geadopteerd zoon van hem, die testamentair beschreven staat, dat doet. Wat doet dan de Heilige Geest? De Heilige Geest die schiet ons direct de hulp. Die ondersteunt je daarbij. Hoe doet hij dat? Nou, lees maar Romeinen 8. Romeinen 8, vers 26. Romeinen 8, vers 26. Romeinen 8, daar staat vers 26. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Dus wat geschiet er? Een geweldig wonder. Ga je ervaren, als je als mens, en wie zijn wij nou als mens? En je vraagt je soms af, wie zijt gij God, dat gij de mens gedenkt, dat gij mij gedenkt? Maar je neemt gebruik met hand op de Bijbel van je privilege, van je voorrecht, dat je als zoon van God tot de Vader mag gaan, en je neemt die toegang, zo of je nou een Jood bent of een heiden, zegt Paulus, dat doet er niet toe. En je gaat samen, en of individueel, ga je tot God, dan mag je ervaren dat die Heilige Geest je zwakheid te hulp komt. Waarom? We weten vaak niet wat wij bidden zullen naar behoren. Stel dat u ziek wordt. Ja, ik weet, in de Pinkstergemeente zullen ze gelijk zeggen dat moet genezen worden. En je moet dit doen en je moet dat doen en dan moet je verbidden dat je genezen wordt. Maar weten wij precies wat goed is voor mijn leven? Ons leven is in wiens hand? In Gods hand. En wat zullen we dan moeten doen? Als we aan het eind van ons leven misschien komen. We weten het niet. Hoeveel jaar ons de Heer geeft. Maar we zijn in Gods hand. We zijn zijn zoon. Zijn geest is ons altijd nabij. En hij kent ons. En wat is dan het beste om te doen? Om het maar over te geven in Gods hand. Om te zeggen van Heer, leid u het maar. En ja, als ik ziek ben en ik knap weer op, dan bent u daar. En als het niet zo mocht zijn, dan is het ook goed. Ik ben in uw hand. Tot die dag der verlossing, dat ik u in heerlijkheid mag zien, ben ik in uw hand. En vaak weten we niet wat goed voor ons is. Daarom, en vaak ook als we met dingen worstelen, met problemen worstelen, met omstandigheden worstelen, die ons na op het hart liggen. Het kan genees, hoeft soms genees te maken te hebben met je eigen persoonlijk leven. Het kan te maken hebben met het leven van je kinderen. Het kan te maken hebben met het leven van je kleinkinderen, met je familie of wat dan ook. Ja, dan weet je vaak niet wat je bidden moet. En toch op dat moment, wat geschiet er? Die Heilige Geest, die schiet je te hulp. Die ondersteunt je in je gebed. Net zoals Mozes op die berg aan het bidden was. En dat hij opeens ondervond dat daar een Aaron kwam. En wat deed Aaron? Die ondersteunde hem. En aan de andere kant kwam daar Jozua en hij ondersteunde hem. Hij ondersteunde zijn handen, zodat hij voort kon bidden. En zo mogen we in ons leven ook ervaren, juist in het gebed, dat het zegenrijk is. Ik ken wel mensen die bij mij dan op de bidstond komen en die soms wel eens bekennen. En ik heb dat zelf in mijn eigen leven ook wel eens beleefd, dat ik dacht nou, er is dit en dat allemaal in mijn leven geschied. En om nou naar een bidstond te gaan en met andere moeders en zusters samen te bidden. En ja, ik in mijn hoofd staat er eigenlijk helemaal niet naar. En dan ga je naar een bidstond toe. En dan bid je met elkaar. En opeens ondervind je. Hé, daar gaat kracht van uit. Want één ding. Het gebed van een rechtvaardige die vermag. Die vermag veel. En opeens ervaar je dat. Je bent notabene, en dat vergeten we dan in al die omstandigheden. We zijn een zoon van God. We zijn geadopteerd door hem. We zijn zijn kind. We zijn zijn eigendom. Hij heeft zijn zegel op ons gedrukt. En zal hij dan naar ons niet luisteren? Natuurlijk wel. En de Heilige Geest die schiet ons zelfs te hulp. En die bidt voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Die voegt als ware toe. En die pleit voor ons. En Christus aan de andere kant schiet ons ook te hulp. In dat gebed tot de Vader. Want dan gaan we door hem. En dan zie je hetzelfde wat Mozes ervaarde op die berg. Dat er twee hem te hulp schieten. Zo ervaren wij dat in ons leven ook. Aan de ene kant Christus. Die ons ondersteunt in het gebed tot de Vader. En aan de andere kant de Heilige Geest. En dan opeens. Als je zo'n bidstond hebt gehad. En je toegang tot de Vader hebt gehad. En je komt daar vandaan. Dan ben je een ander mens. Dan lijkt het wel of je de hele wereld aan kan. Er is geen spier veranderd aan heel die omstandigheid. Aan heel die situatie. Maar je bent wel een ander mens. Want je leeft weer met Jezus Christus. Je wandelt weer met hem in het licht. Je hebt weer innerlijke rust en innerlijke vrede. En daarom kan je voorwaarts gaan. Ja. Zo leidt Gods geest ons van dag tot dag. We gaan vanmiddag verder. Het is 12:00.